Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen van Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade en zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Aan het begin van de behandeling van Romeinen 11, zingen we Psalm 98, het tweede vers. Vanavond doen we belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Met artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna zingen we van Psalm 33 het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren, die houdt eeuwig stand en heeft altoos kracht. Psalm 33 het zesde vers. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap kerk van alle tijden en plaatsen we een belijdenis van het christelijk geloof met artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat gaat over de algemene christelijke kerk. Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk. Die is een heilige vergadering van de ware christgelovigen die al hun zaligheid verwachten in Jezus Christus. Gewassen zijnde door zijn bloed en geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van het begin der wereld af en zal er zijn tot het einde toe. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwige koning is, die zonder onderdanen niet kan zijn. En deze heilige kerk wordt door God bewaard of staande gehouden tegen het woeden van de hele wereld, hoewel die kerk soms een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn de ogen der mensen. Gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar ze is verspreid en verstrooid over de hele wereld. En nochtans samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil, in éénzelfde geest, door de kracht van het geloof. Amen. Laten we samen Gods aangezicht nu biddend zoeken. Heere God van Abraham, Isaac en Jacob, Israëls God, die ons hebt samengebracht in uw huis, min of meer ook weer naar gewoonte. Misschien hadden we er niet zo'n behoefte aan vanavond. Stond en staat ons hoofd er ook helemaal niet zo naar. Maar de gewoonte die vangt ons op en die mag ons helpen om gaande te blijven in uw dienst, Heere. We danken u daarvoor. Dat u dat ontzaglijk hulpmiddel geeft. Van de gewoonte van de diensten en ook de gewoonte van de woensdagavonddiensten. Zodat het niet afhangt van of wij er behoefte aan hebben of ons hoofd ernaar staat. Of onze gedachten die kant op gaan. Maar dat het die gewoonte mag zijn, Heere. We danken u daarvoor. We hebben het ook nodig, Heere. En wilt u dan geven dat, terwijl we misschien naar onze gewoonte gekomen zijn, dat al gaandeweg in de dienst, onder de gebeden, de psalmen en het woord, ons hart weer op mag leven. In ons hart weer ontstoken wordt en herleeft. Of geplant wordt. Een verlangen. Een verwondering. Een aandacht. Een er helemaal in meegenomen. Er helemaal bij betrokken worden, Heere. Geeft u ons dat. Want dat kan niemand bij een ander of zichzelf bewerken. Dat is het werk van uw Heilige Geest. En o Heilige Geest, woon vanavond in ons midden. Werk met kracht in ons midden. Wij kunnen immers, Heere, zoveel aandacht hebben en geven aan dingen die bij u helemaal niet zoveel aandacht hebben. En we kunnen soms zo weinig aandacht hebben en zo weinig betrokken zijn op zaken die in uw oog juist zo heel belangrijk zijn. Omdat u erover spreekt in de schrift en omdat u het ook zegt, al de schrift is van God ingegeven. Geef dan, Heere, dat alles wat in de schrift staat, ook wat vanavond aan bod mag komen, dat dat ons hart krijgt. Dat we er aandacht aan geven. Want als het in uw woord staat, Heere, moet het wel belangrijk zijn. Geef dat ook in die gezindheid. Uw woord lezen, alle keren als we het lezen. Maar ook in het bijzonder als onder de prediking mogen zijn. En geeft u geven dat zo door uw woord voortdurend alle dingen op hun plaats gezet worden in ons leven. In ons denken, in ons bezig zijn, in het geven van aandacht en tot zelfs in ons bidden, Heere. Wilt u zelf steeds alle dingen op hun plek zetten die ze van uwentwege horen te hebben. En wilt u dat vanavond ook in het bijzonder geven, Heere, over uw weg met uw volk Israël, die ook zo nauw verbonden is met uw weg met de andere volkeren, onder andere ook het Nederlandse volk. Heere, richt ons daardoor, o God. Vergeef het ons, vergeef het uw kerk. Dat de dingen van uw woord soms of vaak niet de aandacht kregen die ze moesten krijgen. Dat ook uw volk Israël niet altijd die aandacht kreeg die het behoort te krijgen. Dat het zelfs vaak tegengesteld was tot en met verachting en uitmoording en vervolging van uw volk Israël toe. Heere, vergeef het uw kerk, vergeef het ons. En oefen ons in een houding die uit u is, Heere. Die naar uw woord is. En ook vanavond bidden we daarom, druk uw woord af in onze harten en in onze zielen. Zodat ons hart, zodat ons denken, ons willen, ons verlangen een weerspiegeling is en een afglans is van uw eigen woord, Heere. En dus ook van het werk van uw eigen Heilige Geest. We zeggen u dank dat u ons een gelegenheid geeft om hier te zijn. Gedenk hen die thuis bleven op te passen. Gedenk hen die meeluisteren. In Wader of in verre andere streken. En we bidden, Heere, wilt u een opwekking geven. Hier in deze regio van ons land. En daar in brede kringen omheen. Een opwekking, Heere, die geen straat en die geen huis en die geen gezin voorbij zal gaan. Ja, die zelfs geen mens voorbij gaat, maar die ze allen meetrekt naar u toe. En naar wat uw naam eert en wat onze zaligheid dienen mag. Hoort u ons, Heere, uit genade. Want er is niets in ons waarom we het zou moeten doen of zou kunnen doen. Hoort u ons om uw naams wil en om Christus wil. Amen. Wij beginnen te lezen vanavond in Romeinen 11. Wij nemen vanavond de eerste 15 versen van dat hoofdstuk. In de preek verdeel ik het in drieën. Ik hoop aan te geven waar ik dan de grenzen leg van elk stukje. Romeinen 11 vanaf vers 1, waar de Heer de monden van Paulus in zijn woord als volgt spreekt. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre. Want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, dat hij tevoren gekend heeft. Of weet ge niet bij de schriften van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heere, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven, en ze zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mezelf nog 7000 mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken. Anders is de genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Wat dan? Hetgeen Israël zocht, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag. En David zegt, hun tafel wordt tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien en verkrom hun rug alle tijd. Dat is het eerste gedeelte. Dan het tweede gedeelte. Zo zeg ik dan. Hebben zij gestruikeld opdat ze vallen zouden. Dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Om hen tot jaloersheid te verwekken. En in hun val de rijkdom is der wereld. En hun vermindering de rijkdom is der heidenen. Hoeveel te meer hun volheid. En dan komt het derde gedeelte. Want ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken. En enig uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld. Wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden. Tot zover. Het eerste deel tot met vers 10... gaat over de verharding van Israël. Het tweede, vers 11 en 12, gaat over de verkondiging onder de heidenen. En vers 12b tot en met 15 gaat over de vervulling van Gods beloften. Verharding, verkondiging, vervulling. Verharding van Israël, verkondiging onder de heidenen, vervulling van Gods beloften. De volgende woensdagavonddienst, waarin we Romeinen 11 weer verder hopen te lezen, is deovolent over 14 dagen, dan is het 23 oktober. De collecten zijn de eerste voor het evangelisatiewerk Roemeense gevangenissen en de tweede voor de kerk en worden beide van harte aanbevolen. Laten we zingen uit Psalm 96 over de tweede, de verkondiging onder de heidenen, vers 2 en vers 7. Nu moet uw tong de heidenen noden, meld alle volken zijn geboden. En zegt om de heidenen te verlichten, de Heere regeert. Psalm 96, vers 2 en 7. Romeinen 11 dus, de eerste 15 versen. Globaal genomen de volgende indeling, vers 1 tot 10. De verharding van Israël. Vers 11 en 12, de verkondiging onder de heidenen. Vers 12 tot met 15, de vervulling van Gods beloften. Verharding, verkondiging, vervulling. Gemeente, goed met een vraag te beginnen vanavond. Hoe vaak bid jij voor Israël? Dan bedoel ik het gebed om de bekering van velen van Israël. Hoe vaak bidt u daarvoor? Hoe vurig bidt u daarvoor? Nou, er zijn twee vragen om even te laten bezinken. Hoe dikwijls en hoe intens bid ik voor Israël, dat velen van Israël tot geloof in Jezus zullen komen. Nou, u weet er voor uzelf dan wel hoe dat zit bij uzelf. Nou, heeft dit gebed voor Israël twee vijanden. In elk geval twee, zoals trouwens elk gebed twee vijanden heeft. De eerste vijand is, noem het onverschilligheid, ongeïnteresseerdheid. Als je ergens niet in geïnteresseerd bent, ja, daar is er ook niet zoveel voor. Als je in de vervolgde kerk je niet voor interesseert, ja, dan bid je er ook niet veel voor. Nou, dat geldt voor Israël ook. De tweede vijand is moedeloosheid. Als je ergens van denkt dat het toch niet meer goed komt, en dat het toch een gedane zaak is, ja, dan ben je ook niet meer zo intens. Als je geen verwachting van verhoring hebt, dan hebt het gebed al gauw weg. Dat geldt ook het gebed voor de gemeente, of het gebed voor je kinderen, of het gebed voor je eigen zaligheid. Ja, als je een gevoel hebt van, het is allemaal toch al veel te ver heen en dat kan toch niet meer goed komen, ja, dan is je gebed ook lam gelegd. Dus ongeïnteresseerdheid en moedeloosheid, ja, die leggen het gebedsleven lam, dus ook het gebedsleven voor het volk Israël. Nou, wil Romeinen 11, 1 tot met 15 ons in elk geval ook dit leren. Dat mag niet en dat hoeft niet. Dat mag niet. Geen enkele christen mag ongeïnteresseerd zijn ten aanzien van het volk Israël. Het hoeft ook niet. Want er is zoveel verwachting voor dat volk Israël. Dus moedeloosheid hoeft het gebed niet lam te leggen. Want er valt juist heel veel te verwachten voor het volk Israël. De Romeinen 11 laten zien. Door dus vanavond op ons in te laten werken. Nou, als even een beetje bezien waar we gebleven zijn. We hebben in Romeinen 9 en 10 gezien in een aantal diensten afgelopen tijd. Welke kanten er zitten aan het feit dat Paulus heeft geconstateerd dat zo velen van zijn volksgenoten Jezus als Messias hebben verworpen en dat ze niet in hem geloven. Romeinen 9 openbaarde ons. Daar zit de kant van Gods verkiezing achter. Het loopt God niet uit de hand. Het heeft God ook allerminst overvallen. Hij volvoert ook hierin zijn raad, de raad van de wil van zijn verkiezing. Romeinen 10 zei, daar zit ook de kant aan van Israëls eigen schuld. Ze hebben geen verontschuldiging. Het is pure onwil om van louter genade te willen leven, waardoor zij in meerderheid Jezus verworpen hebben. En we zeiden toen steeds, als je met één vinger iets over Israël zegt en wijst, dan wijs je met drie vingers naar jezelf. En dan hoofdstuk 11. Dat met merendeel van Israël dan, met die twee achtergronden, Jezus als Messias heeft verworpen en dat zij niet in hem geloven en geloven willen, betekent dat nu dat God Israël verstoten heeft, weggestoten heeft, dat God Israël uit zijn verbond weg heeft gestoten, dat het niet meer zijn volk is. Nou, vers 1 tot 6 zegt dan, nee, zegt Paulus. En al was het alleen al hierom, zegt Paulus, omdat ik zelf toch ook een Israëliet ben, dat weten jullie toch? Het gezag van Benjamin. God houdt de draad met Israël vast, hoe dun die ook is. Dat kun je aan mij al zien. Ik ben daar een teken en een voorbeeld van. En trouwens, je kunt dan wel denken, ja, nou ja, dat is er eentje, Paulus. Ja, als die dan, ja, als die een keer overlijdt, is die ene er ook niet meer. Maar dat is niet zo, dat is niet zo. Denk maar even terug aan die tijd van Elia in Koningen 18:19. Elia dacht dat ook ooit is, hè. Ik ben alleen overgebleven. Ik ben de enige die nog de Heere dient. En ik ben dus ook de laatste. Nou ja, als ik dan toch de laatste ben, heren, neem me dan nou gelijk maar weg. Want als ik dan toch de enige en de laatste ben, waarom zou ik dan nog langer moeten leven? Elia is moedeloos. En daarom bidt hij ook niet meer. Hij bidt alleen weer, neem me weg. Maar dan zie je ook moedeloosheid verlamd op dat moment zijn gebed voor het volk. Maar wat zei de Heere toen? Elia, ik heb er nog 7000. Dat is meer dan één. Maar betekent vooral ook, dat is 10 keer 10 keer 10 keer 7. Dat is een volheid, 7 keer 1000. Dat is een volheid. Het zijn er geen 6999. Ja, en eentje, die is er toch tussen Gods vingers doorgeglipt. Nee, heel de volheid die ik bepaald, die ik bestemd, die ik verkoren heb, die is er nog. En niet eentje meer. Nou, Paulus, en zo is het ook nu, zegt Paulus. Er is een overblijfsel van na de verkiezing der genade en niet eentje minder. Dat is pure genade. Dat is geen recht dat Israël heeft. Al zou God niet om Israël heen kunnen, niet om Israël heen mogen. Nee, dat is puur naar Gods voornemen van zijn verkiezing. Stel het even voor, dat beeld komt een paar keer terug in de preek, dus dat moet u proberen vast te houden. Stel u een rivier voor, een rivierbedding, die nou, vanuit de bergen komt er maar water naar beneden toe. En op een plek in de rivier, op een gegeven moment, komt er een dam in de rivier. Nou ja, die dam die stopt het water en die houdt het water tegen. Als je goed kijkt, zie je toch nog een paar stroompjes water achter die dam verder sijpelen, die blijkbaar toch door die dam heen komen gesijpeld. Een paar stroompjes stromen toch nog wel door de bedding heen. Kijk, zo is het gegaan. Israëls verwerping van Jezus is als een dam in de stroom van Gods genade die het Oude Testament door de bedding van Israël gestroomd heeft. Maar de sijpelen toch nog enkele straaltjes doorheen. Precies naar Gods raad en voornemen. Paulus en nog steeds 7000 anderen, zoveel als God er zich beschikt heeft. We komen straks op het beeld terug. Die anderen van Israël dan, die grote meerderheid in Paulus' dagen, die Jezus wel verworpen heeft, vers 7 tot en met 10. Ja, dan zegt Paulus ook, dat heeft God niet uit de hand gelopen. In hen is vervuld wat Mozes, de profeten en de geschriften hebben voor zich. Luister maar naar Deuteronomium. Zij zijn verhard geworden. Luister naar Jesaja, de profeet. God heeft hen een geest van diepe slaap gegeven. Luister maar naar David in Psalm 69. Hun ogen zijn verduisterd geworden. Dat had Mozes, Jesaja en David al voorzegd. En wat de schrift dus op 3 plaatsen in de boeken van Mozes, in de profeten en in de psalmen heeft voorzegd. Dat is nou gebeurd. Een verharding, een diepe slaap en verduistering van de ogen is over de meesten van Israël gekomen. Het is Gods oordeel na zoveel eeuwen van ongehoorzaamheid die dat volk aan de dag heeft gelegd. Dat is mij voor me na te denken. Dat is het ergste oordeel waar je maar in kan denken. Hè? Geestelijke verharding, slaap en verduistering van de ogen. Als het over Gods oordeel gaat, denken wij misschien eerder aan andere dingen. Natuurrampen. Ziektes die als een epidemie een hele stad zouden wegsleuren. Of vervolging. En misschien dat je wel eens bidt voor je kinderen of voor uw kleinkinderen. Heere, geef dat ze dat allemaal niet mee hoeven te maken. Geef dat mijn kinderen geen oordeel van vervolging hoeven mee te maken. Dat ze geen, ja wat zegt door de klimaatverandering, dat ze geen overstroming van half Nederland hoeven mee te maken. En we zijn er wel eens voor bid, heren. Ja, in wat voor land zullen mijn kinderen, mijn kleinkinderen opgroeien? Vervolging, overstroming, heren. Nee toch alsjeblieft. Maar dat is allemaal lang zo erg niet als verharding. Dat je gevoel, je geweten verhard wordt. Dat betekent, nou, van een preek over de hel schrik je niet. En een preek over de hemel doet je ook niks. Slaap. Je hoort wel preek aan preek over de Bijbel. Maar je schrikt er niet één keer wakker van. Verduistering van ogen. Je ziet de geestelijke werkelijkheden niet. Je ziet alleen wat je ziet en waar je vast kan pakken. Dit leven. Ja, en een keer sterf je. En ja, daarna en daarbuiten. Daar kun je niet mee rekenen en dat leeft niet voor me. Dan kun je dus nog wel keurig in de kerk zitten. Dan kunnen we wel de ene preek naar de andere horen. Dan kunnen we wel heel kerkelijk mee levend zijn. Maar je hebt het allemaal allang gehoord voor je gevoel. En er zit nooit iets nieuws in voor je gevoel. Waar je nou echt van opleeft of van opschrift of van ontwaakt. Elke preek is weer een verflaag over je hart heen. En weer een verflaag en die wordt steeds dikker. Ene verflaag, andere komt over je hart heen. En dat hart wordt steeds ongevoeliger. Het schrikt nergens van. Het wordt nergens door in beweging gebracht. Verhard. Als u nou toch voor uw kinderen bidt en voor uw kleinkinderen. Of als u nou toch bidt voor de gemeente. Laat dan vooral maar hierom bidden. Heere, geef toch dat mijn kinderen niet overkomen en gebeuren zou. Heere, geef toch dat ons nageslacht niet in dat spoor terecht zal komen. En steeds verder verharden, slapen en verduisterd van ogen zal worden. Geef toch, Heere, dat we als gemeente dit toch niet en nooit over ons heen zullen halen. Want dat is erger dan vervolging. Dat is erger dan een natuurramp. Dat is erger dan een epidemie. Laat ik dit maar allermeest bidden voor mezelf. Ja, ook voor mezelf. En voor mijn geliefden. Want overgelaten te worden aan jezelf, dat is verreweg het ergste. Geen preek raakt je meer. Je schrikt nergens van en je veert nergens van op. Heren, dat toch alsjeblieft niet over mij en over ons nageslacht. Als je goed over nadenkt, laten we dat toch vooral bidden. Voor onszelf en onze nageslachten en voor de gemeente nu en in de toekomst. Toch? Maar, kom bij het tweede, bij vers 11 stap ik nou in. Dat het merendeel van Israël, overeenkomstig Gods voorzeggingen van het Oude Testament, in verharding is terechtgekomen en daardoor Jezus de Messias heeft verworpen. Is dat dan het einde van Gods verbond met Israël? Hebben zij gestruikeld op dat ze vallen moesten? En op vallen ligt dan de klemtoon. Want Dat bedoelt Paulus. Je kan op twee manieren struikelen. Dat kun je gewoon wel voor je stellen. Je wandelt op straat. Een stoeptegel steekt een beetje omhoog. Bam, en je struikelt. Nou, dan kan het zijn dat je struikelt. Doet even zeer, maar je krabbelt eroverheen en je loopt weer verder. Het kan ook zijn dat je struikelt. Bam, en je hebt je heup gebroken of zoiets. Je komt niet meer overeind. Je moet er wel blijven liggen. Want je voelt van, ik kan niet meer overeind komen. Is nou het volk Israël gestruikeld over Jezus? Op zo'n manier. Dat is als we hun heup hebben gebroken. En niet meer overeind zullen komen. Hoger nog een paar enkelingen die in Jezus geloven. Maar ja, als die gestorven zijn. Dan is het over en uit met Israël. Nou, als het aan Israël zelf had gelegen, ja, als het aan Israël zelf gelegen had, dan was het over en uit geweest. Want ze struikelen over de Zoon van God. En dat is een gruwelijke val. Je kan niet erger struikelen dan dat je over de Zoon van God struikelt. En dat die een aanstoot voor je is. Dat is vreselijk als je dat doet. En dat nog wel door Israël, het volk. Dat door God geroepen was. Om een lichtend voorbeeld te zijn voor de heidenen. Het volk dat Gods knecht heette te zijn. Om een licht voor de volken te zijn. Nou ja, wat Israël betreft, is daar niks van terecht gekomen. Geen licht voor de heidenen. En zelf ook in meerderheid gestruikeld. Dus als het aan Israël had gelegen, was het inderdaad voor alle volken en voor Israël over en uit geweest. Maar God. Maar God. God had een ander plan. Gods raad was anders. God heeft door die struikeling van Israël heen toch zijn belofte vervuld. Want hij heeft namelijk één Israëliet gegeven. Zijn eigen zoon. Zijn geliefde zoon. Geboren uit het volk van Abraham. De stam van Juda. Het huis van David. Een echte Israëliet. Wat zijn mensheid betreft. En in deze Israëliet. Heeft God er een gegeven. Die hem wel gehoorzaam is geweest. Die hem wel trouw is gebleven. Die is zelfs geweest tot de dood, ja de dood aan het kruis. Die zelfs gehoorzaam de schuld en de vloek der wet gedragen heeft. En in deze Israëliet is de zaligheid toch naar de heidenen gekomen. Hij is het licht der volken. Hij is het licht der wereld. In hem komt het heil. Toch in de heiden en de volkerenwereld terecht. Weer even die dam en de rivier. Die stroom van Gods genade onder Israël. Wordt door die dam van Israël dat Jezus verwerpt geblokkeerd. Enkele straaltjes sijpelen er nog steeds doorheen. Ja zeker. Maar achter die dam hoopt het water zich op. Er blijft water naar beneden komen. En dat water hoopt op. En dat water zoekt zich een uitweg om die dam heen, over de weilanden die ernaast liggen. Dat water zoekt zich een nieuwe bedding. Het kan niet verder, want die dam ligt ervoor. Het zoekt zich een bedding over de weilanden heen, aan de rechter, aan de linkerkant. Kijk, omdat Israël die dam opwerpt. En als het ware die stroom van Gods genade onder het volk Israël voor het middel blokkeert. Zoekt die genadestroom van God een andere bedding. De weilanden van de heidenvolkeren, om zo te zeggen. En het evangelie gaat zich onder al de volkeren verspreiden. Omdat Christus als enige Israëliet het licht der wereld is, En dat hangt ook weer samen met die, het feit dat Israël de zaligmaker verworpen heeft voor het merendeel. Die dam in de rivier. Maar doorheen heeft God juist bewerkt en gezorgd dat het de wateren van zijn genade juist om die dam heen zich een weg gaan banen door de heidenvolkeren heen. En dat ook de heidenvolkeren de verkondiging krijgen van de Heer Jezus, de zaligmaker. Dat de heidenvolkeren de prediking krijgen, Gods verbond krijgen. Dat daar gemeenten komen, dat daar de dienst van de Heer is. Te danken aan die ene Israëliet Jezus. En wonderlijk ook te danken, ja, aan die dam van Israëls grotendeels verharding en verwerping van de Heer Jezus. De val en de vermindering van Israël, die is geworden tot rijkdom voor de heiden. Hè? Dat de verkondiging nu ook in de heidenvolkeren tot de Nederland toegekomen is. Maar we zijn wel gewaarschuwd. Met Israël als voorbeeld voor ogen. Israël, dat zo lange tijd ook de dienst van de Heere in zijn midden had. In de tabernakeldienst, in de tempeldienst, in de offerdienst, in de koningen, in de profeten, in de priester. Israël heeft dat evangelie voor het merendeel verworpen. En wie met één vinger naar Israël wijst, wijst er met drie naar zichzelf. Waar zouden wij naartoe geneigd zijn? Wat hebben wij voor hart? Nou, precies hetzelfde. Om hem te verwerpen. Hoe dan? Nou, kijk naar Israël. Door ons te beroemen op wat wij krijgen. Verbond, prediking, een gemeente, heilige doop, heilige avondmaal, de wet van God, en daarom hebben we best een keurig leven voor de buitenkant. En wat zijn de waarschuwingen vanuit Israël? Je kan daar tevreden mee worden. Je kan je daarom gerust gaan voelen. Je kan erop gaan steunen dat je je godsdienst tot je God maakt. Dat je je godsdienst tot je God maakt. Dat was toch in Israël gebeurd? Niet de tollenaars, niet de prostituees hebben Jezus laten kruisigen. Maar de fariseeën. Hun godsdienst was hun God. En dat paste Jezus niet in. Ik dacht, net alsof je in een gevangenis zit. Achter een dichte deur. Je zit gevangen. Maar je krijgt, hoe dan ook, de sleutel van die deur in handen. En nog meer, goede schoenen, warme kleren en een etenspakketje voor onderweg. En je bent zo blij. Je hebt de sleutel van de gevangenisdeur. Je hebt goede schoenen. Je kan weglopen. Je hebt een etenspakket bij. Je bent zo blij. Je gaat slapen met de sleutel onder je kussen. En je warme kleren naast je bed. Ja. Kom je daarmee uit de gevangenis? Nee, ik dacht het niet. Dan kun je wel blij zijn met die sleutel, zodat je zelf onder je kussen legt als je slaapt. Maar ja, die sleutel had je natuurlijk moeten gebruiken om die deur open te doen en weg te lopen uit de gevangenis. Dat gevaar, waar is, en waarom zouden wij er niet in kunnen vallen? Je ontvangt het evangelie en de verkondiging. En de sacramenten, doop en avondmaal. En de gemeente. En je bent er blij mee. Je vindt het mooi. Het maakt je gelukkig. Het geeft je een goed gevoel. Maar je had natuurlijk het evangelie moeten gebruiken om die deur van de vloek der wet van je gevangenis van het slot te draaien. Dan had je door die deur naar God kunnen terugkeren. En in God weer je hemelse vader teruggevonden. Maar dat gevaar? Je leest je Bijbel, je gaat naar de kerk en je leeft netjes. En je voelt je heel wat. En je voelt je gerust. Je voelt je heel wat beter dan mensen die wat raak leven. En je kent geen verbroken hart. En geen verslagen geest. En geen erkenning dat je in Adam onder Gods toren en vloek ligt. En de sleutel blijft ongebruikt. Geldt u dat? Geldt jou dat? Ja, van nature wel. Wees maar, ja, van nature wel. Dat is onze natuurlijke reactie op de verkondiging van de evangelie. Zo zijn we geneigd om te gaan met wat God ons biedt en aanbiedt. Waakt. Waakt. En als het wel anders is geworden. Als we door het evangelie en door die Bijbel die we hebben en door die preken en door daarop het heilig avondmaal. Als wij nou daardoor zijn gevlucht, uit de gevangenis weggevlucht. Om terug te keren tot God en in hem te worden aangenomen en weer een verzoend God en Vader te krijgen. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Hoe meer ik Bijbel ging lezen. Ja, niet hoe geruster ik erop werd, maar hoe ongeruster ik werd. En hoe meer preek ik hoorde, hoe minder ik me steeds gevleid voelde. Maar hoe meer dat ik me ontdekt voelde. Gena, o God, gena. Geef mij Jezus of ik sterf buiten hem geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat, als dat is gebeurd. Als dat is gebeurd. Nou, dan is dat net als bij die 7000 Israëlieten. Pure genade. Pure genade. Niet omdat ik, maar omdat God. Niet uit de werken, omdat ik iets had of deed wat ook nog net een beetje de aandacht van God trok. Nee, maar uit pure genadige verkiezing. Gered uit de dreigende verharding. Wakker gemaakt uit mijn slaap. En mijn verduisterde ogen geopend. God alleen de eer. En dat mag zien dat in mijn nageslacht die stroom verder mag gaan. God alleen de eer. Pure genade. Puur van boven. Puur soli deo gloria. U alleen zij al de eer. En dan komen wij het derde. De verharding over Israël. De verkondiging onder de heidenen. Maar Paulus die stopt nog niet. Dit is niet alles. Misschien moet je wel zeggen. Al heeft de kerk dat al te lang en al te vaak gedacht. Nou ja, dit is het nu. Israël heeft voor het merendeel Jezus verworpen. Het is daardoor naar de heidenen gekomen. En onder de heidenen komen er tot geloof. En zo zal het er verder gaan tot aan het einde der tijd. Tot aan de wederkomst toe. Punt. Nee, nee. Hier staat geen punt. Paulus die gaat nog verder. Want in vers 12 en 15 heeft Paulus over iets anders. Paulus heeft het gehad over Israëls struikeling. Israëls val. Israëls vermindering. Vermindering een aantal van de gelovigen uit Israël. Want de heidenen die gaan er ver bovenuit in aantal. Maar he, die val en vermindering van Israël die was geweest tot verzoening der wereld. Tot rijkdom der heidenen. En nou heeft Paulus nog over iets anders. Hij heeft ook over de volheid van Israël. En in vers 15 heeft hij als eerst gehad over de verwerping van Israël, namelijk door God, voor het merendeel. Maar heeft dan over de aanneming van Israëls volk door God. Die val, die struikeling, die vermindering van Israël is niet het laatste. Er volgt iets op. De volheid van Israël. En de aanneming van Israël door God. Denk maar even aan die dam. Die dam in het water van de stroom van Gods genade. Het water zijpt er met een paar stroompjes door. God blijft trouw aan Israël. Al zijn het er niet veel. Maar wel zijn verkorenen. Het water baant zich een weg om die dam heen over de weilanden van de heidenvolkeren. Maar dat water blijft maar stromen van bovenaf. Gods genade zo'n droogt niet op. En die blijft maar tegen die dam aanduwen. Het water gaat niet allemaal weg naar de heidenvolkeren toe. Dat water blijft zich ophopen voor die dam. En er komt een moment dat die dam breekt. En dan stroomt het water door zijn oude bedding verder. Zo zal het gebeuren. Er komt een dag dat die dam van de verharding van het merendeel van Israël zoveel van Gods genade zwaar te verstuwen krijgt, dat hij dan breekt. En dan stroomt de genadestroom door de bedding van Israël verder. En zullen velen van Israël Jezus omhelzen als de Messias en de zaligmaker. Een volheid van Israël. Een aanneming door God. Ze zullen hem zo zeggen, die stroom die zal zelfs de heidens waren inhalen. Zoveel kracht zit erachter dat die stroom de heidens waren inhaalt. Zoveel zullen het er zijn die in de stroom van Israëls bedding dan tot geloof in de Heer Jezus zullen komen. Een volheid van Israël in hun aanneming door God. Dat is God beloofd, dat is de vervulling. Dat wordt vervuld. En dan die vraag van het begin. Bidden wij voor Israël? Bid jij voor Israël? Nou, maar zeg, als je moedeloos bent, niet. Nee. Als je denkt dat het allemaal toch niks uithaalt en dat het toch niks... Nou, nee, dan bid je niet. Maar deze belofte van God, die wil verwachting geven. Die dam die zal een keer breken. En dan stroomt Gods genadewerk door die oude bedding van zijn volk Israël. En die zal er velen brengen tot bekering, tot God en tot geloof in Jezus als de Messias. En bidden is toch Gods beloften aangrijpen? Nou, hier hebt u beloften. Hier hebt u woorden die verwachting geven voor Israël. Ja, het is waar. Die beloften worden, ja, die worden vaak vervuld in een weg van beproeving. Je ziet er nu nog weinig van bij Israël. Maar ja, laten we eerlijk zijn, dat is met zowat al Gods beloften het geval. Dat er vaak een tijd van beproeving en van wachten voor zit, totdat ze vervuld worden. Dat het dan ook bij Israël zo is, is in die zin niet verwonderlijk, toch? Dat hoeft ons niet moedeloos te maken, hoeft ons gebed niet te verlammen. Nee, die verwachting van die belofte van God dat die dam een keer zal breken. Ja, wie die verwachting krijgt, die zal bidden voor Israël, dat kan niet anders. Die zal veel voor Israël bidden, die zal vurig voor Israël bidden. En dan nog iets. Wat zal dat tot eer van God zijn, hè? Wat zal daardoor Gods naam verheerlijkt worden? Dan zal toch iedereen, dan zal de wereld het moeten zien. Dat volk heeft een bijzondere God. Die zo trouw is, dat hij na eeuwen van verachting door zijn volk hen toch weer genadigt. Wat heeft het volk een bijzonder boek, die Bijbel. Wat daarin staat, gebeurt. Over eeuwen heen weliswaar. Maar God maakt zijn woord en zijn beloften waar. Wat zal die bekering van het merendeel van Israël tot eer van God zijn? Tot roem van zijn naam, als de wereld er niet meer omheen zal kunnen. Dat volk een bijzondere God en een bijzonder boek heeft. Weer de vraag, bidden wij voor Israël? Bidden we er veel voor? Bidden we er vurig voor? We zeiden al, ja, ongeïnteresseerdheid verstikt ook je gebed. Als je er geen interesse voor hebt, bid je er ook niet voor. Ja, maar hoe zou je nou ongeïnteresseerd mogen zijn voor iets wat de Bijbel zegt? Hoe zou je nou geen belangstelling mogen hebben Voor iets wat in de Bijbel aan de orde komt. Dat geldt voor alles wat in de Bijbel staat, maar het gaat nou over Israël, hè? Hoe zou een christen ongeïnteresseerd mogen zijn in iets wat tot Gods eer is? Hoe zou een christen geen belangstelling kunnen hebben voor iets wat zo Gods naam verheerlijken zal als die bekering van het merendeel van Israël? Daar kan een christen dan toch niet ongeïnteresseerd in blijven. Want het komt in de Bijbel voor. Zou hij dus niet ontbidden? Veel ontbidden en vurig ontbidden? Nou, misschien, en dat moeten we al voor onszelf uitmaken, moet ons hoofd maar diep van schaamte buigen. Over dat gebedsleven van mij voor Israël. Vooral als ik dat ernaast zou zetten. Waar ik soms allemaal wel voor bid. Vaak en vurig. Misschien wel om dingen die veel minder tot Gods eer zijn. Dingen die alleen maar een beetje voor mijn eigen gemak dienen. En daar ben ik dan wel heel vaak en heel vurig om. En het gebed voor Israël. Dat is daar helemaal niet vaak en het is niet vurig ook. Dan moeten we heel diep ons hoofd in schaamte buigen voor de Heer. Dat ver beneden pijl en onder de maat is. En dat het zo verschrikkelijk is. Hoe zal de Heer dat doen? Hoe zal de Heer zoveel van Israël tot bekering brengen en tot het zicht op Jezus als de zaligmaker? Hoe doet God dat? Nou, zegt vers 11 en vers 13, 14, komt twee keer het woord jaloersheid in voor. God zal daarvoor gebruiken de gelovigen uit de heidenen, dat die door hun manier van geloven het volk Israël tot jaloersheid zullen verwekken. Het is dat ze zullen laten zien, ja, dat geloof in Jezus als Messias, dat geeft je echt iets. Dat geeft iets wat wij niet hebben. Dit alleen van onze wetshandhaving moeten hebben en denken te moeten hebben. En God zal Israël massaal tot andere gedachten brengen, tot bekering, tot erkenning van Jezus Messias, door en tot jaloersheid te verwekken vanwege het geloof onder de heidenvolkeren. Dus dat je zo christen bent, dat je anderen, hier met name Israëlieten, de jaloers op maakt. Zo christen zijn. In zo'n zekerheid van heil. Want alleen Jezus geeft daar absolute zekerheid in. Geen enkele andere godsdienst, ook een Jood, heeft dat niet. Maar het geloof in Jezus, dat geeft je zo'n zekerheid. Nu al. En ja, door ook te laten zien dat het dienen van God een liefdedienst is. Als christen dien je God toch uit dankbaarheid? Toch uit liefde? En door God te dienen in een heilig leven. Want Jezus geeft nou een nieuw hart met verlangen en kracht om heilig te leven. En daar kan eens niet jaloers op worden. Een Israëliet die bij de schriften leeft, zal nooit jaloers worden op een christen die maar een beetje slordig leeft en de zonde aan de hand houdt. Daar wordt een Israëliet niet jaloers op. Dan denkt hij, ik ben zonder Jezus nog een vromer mens dan die zogenaamde christen die er maar een beetje op losleeft en het zo nauw niet neemt. Daar wordt geen enkel Israëliet jaloers op. Wel op een heilig leven. Dat de geboden zo secuur, zorgvuldig en godvrezend onderhoudt. En alles gedragen in het gebed voor Israël. Heren, open hun ogen. Laat die slaap ophouden. En wil die verharding toch wegnemen. Ja, zo christen zijn, dat Israëlieten en anderen er jaloers op worden. Op zo'n Jezus, En op zo'n godsdienst. Nou, misschien denkt u wel. Nou, dat had de kerk dan wel wat meer mogen doen in het verleden. Had de kerk dat nog met haar harte genomen. Had Luther ook met haar harte om het eind van zijn leven toe. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Maar hoe zit het nou met u? En met mij? Leef ik als christen zo? Dat een ander, wie het nou ook is, maar zeker een Israëliet. Daar nou jaloers op kan worden. Zo'n zekerheid. Zo'n liefdedienst. Zo'n heilig leven. Zo'n bewogenheid. Dat mensen om je heen er jaloers op kunnen worden. Omdat ze denken, ja, dat heb ik niet. Dat ook een Israëliet het zal denken dan. Met heel mijn omgang met het Oude Testament heb ik nog op geen stukken na datgene in mijn hart wat die christen wel heeft. Nou, in die weg zal de Heere velen van Israël jaloers maken en tot de Heere Jezus doen komen. Eb onder Israël zal vloed worden. Het is nou laag water onder Israël wat geloof in Jezus werd. Je ziet meer strand dan water. Maar het zal dan vloed worden. En God zal de heidenen gebruiken. Om deze lieten daar weer jaloers op te maken. Amen. Nee, geen amen. Geen amen. Komt nog meer. Het houdt niet op. Het slot van vers 15. God heeft nog meer in petto. Het is vers 15, hè. Dan zal hun aanneming zijn het leven uit de doden. Paulus wil dit. Toen Israël in grote meerderheid Jezus verwierp die dam in de rivier, was dat tot een zegen voor de heidenvolkeren. Want daardoor zocht het evangelie zich een baan en een bedding onder de heidenvolkeren. Dus dat negatieve van Israël had al zo'n positieve zegen voor de volkeren. Nou, als dan het negatieve van Israël al zo'n zegen voor de heiden is, wat moet dan het positieve van Israël niet een ongekende zegen geven voor de heidenen? Als een verwerping al tot rijkdom van de heiden is geweest, wat zal dan een aanneming wel niet voor de heidenen betekenen? Het leven uit de doden. Een opwekking van een ongekende aard en omvang. Die bedding, die stroom die door de dam heen brak, die zal zo hard gaan. En die zal zich uitspreiden en samenvoegen met die stromen die over de heidenvolkeren liepen. En het zal één grote stroom worden uit Israël, uit al de volkeren. Van ware christgelovigen. Robert Murray McChane heeft eigenlijk zoiets meegemaakt. 1839 in Dundee. McChane, die was dominee in Dundee. Die tocht ook Israël zo op zijn hart. Die ging een reis naar Israël maken. Om daar het Israëlische volk het evangelie van Jezus te verkondigen. Hij zag er niet zo heel veel vrucht op. Er kwamen maar enkele Israëlieten tot geloof. Maar toen dat gebeurde, McChane in Israël. En daar kwamen engelen tot geloof. Vond er in Dundee een gigantische opwekking plaats. In zijn gemeente die hij had verlaten om de Jood-evangelie te verkondigen. Nou, toch wel een voorbeeldje. Hè? Toen er enkele Israëlieten tot bekering kwamen door zijn dienst, gaf het een geweldige zegen in zijn thuisgemeente in Dundee, Schotland. Het zal zo'n zegen voor de kerk worden. Israël in massale bekering. En dat zal er een gigantische zegen op en geven voor al de heidenvolkeren. Zo'n wippen wel eens. Misschien ook wel. Van bepaalde dingen in je leven dat je denkt, ik wou dat ik het nog mee mocht maken. Als je jonger denkt, ik wou dat ik het mee mocht, dat ik mag trouwen en dat kinderen mag krijgen. Ik wou dat ik het nog mee mag maken. Als je wat ouder wordt, kun je denken, nou, ik wou dat ik het jubileum van mijn familiebedrijf nog mee mocht maken. Nou ja, dat ik de geboorte van mijn kleinkind nog mee mag maken. En dan kun je, ja, dat ik mijn kleinkind nog op zal mogen zien groeien. Dat ik de trouwdag van mijn kleinkind nog mee mag maken. Dan mag ik, denkt u nou nooit eens dat ik dan nog eens de bekering van Israël mee mag maken. En de geweldige zegen van opwekking voor de heidenvolkeren. Heere, als ik dan toch nog eens leven mag. Dat ik dat uit de kranten vernemen mag. En dat ik het zien en horen mag. Dat deze dingen gebeuren. Wie zal leven als God dit doen zal? Die spits aan je geloofsleven. En je gebedsleven. Ja, die spits die stomt zo weer af. Moet weer aan het woord geschuurd worden. En scherp gemaakt worden. Dat je dat toch hebt. O God. Zou ik dat in mijn leven nou mee mogen maken. Dat u dit allemaal gaat doen. Heere, u kunt me niet blijer maken in mijn leven. Dan dat ik dit nou mee zou mogen maken. Nou, dat. Hebben we wel wat. Kunnen we wat invorderen, denk ik zomaar. Heb ik nog één vraag tot slot die zomaar bij mij opkwam. Hoe verdraagt dit zich nou met het beeld uit grote andere delen van de Bijbel, bijvoorbeeld Openbaringen, dat er aan het eind der tijden juist plagen komen, schalen van Gods toren, dat de antichrist opstaat, dat de duivel weet dat hij weinig tijd heeft. Hè? Naast dit hele positieve beeld. Dat einde tijden doen van Romeinen 11. Heb je ook dingen in de Bijbel die eigenlijk juist een heel negatief beeld schetsen. Over wat de kerk aan het einde tijden mee zal maken. Ik denk, zo zeg ik het. Ik denk, niet meer en niet minder. Zou dat juist niet heel goed samen kunnen gaan. Dat een tijd van ontzaglijke vervolging juist een bloeitijd voor de kerk zal zijn. Zou dat niet heel goed samen kunnen gaan? Tegelijk over de wereld een toenemende verdrukking. En een vervolging. En een antichrist die geweld doet aan allen die in Christus geloven. En dat tegelijkertijd gebeuren kan met een bekering van Israël, een opwekking onder de heidenen. Dat juist in de verdrukking de kerk kan opwekken. En kan bloeien. En kan groeien. Als ik zo ver ik de Bijbel versta, denk ik, dat zou heel goed samen kunnen gaan. In één en dezelfde tijd. En die verdrukking, die plagen, die antichrist, die vervolging. En in die ondergrondse kerk. Een herleving onder Israël. En een opwekking onder de heidenen. En zo en daarom. Naar het eind der tijden toe. Het zuchten der gelovigen. Heere Jezus, kom. Kom haastig. Verlos ons uit deze verdrukking en ongekende vervolging. En dan zal het zijn één kudde uit Israël en de volkeren en één herder. En hoor ik nou bij die kudde en bij deze herder. Amen. Laten we Psalm 14, vers 7 zingen. Och, daalde het heil uit spoedig uit Sion spoedig neer voor Israël. Israël. Dat gebed, vaak en vurig. Psalm 14, vers 7. Even voor na het gebed straks uit Psalm 102 wil ik dan vers 11 en 12 laten zingen. Dat is een ander vers dan ik had opgegeven aan de organist. Dus ik hoop na het gebed Psalm 102 vers 11 en 12 op te geven. Zoeken wij nu Gods aangezicht, laten we danken en bidden. Ontferm u, Heere, over Israël. Daal het heil uit Sion toch spoedig neer voor Israël. Laat, Heere, dat in ons gebed vaak en vurig zijn, Heere. Want u geeft daar zo'n verwachting voor. En hoe zouden wij ongeïnteresseerd en onbetrokken mogen zijn op dingen die gij openbaart in de schrift. Heere, laat ons dat vaak en vurig biddend maken. Dat gij die dam zult laten breken. Doorbreken door de overmacht van uw genade die maar blijft toestromen. Heere, want ook als wij een opwekking verlangen voor onszelf, in Nederland onder andere volkeren, die zal er toch zeker komen, Heere, als uw volk Israël tot herleving is gebracht. We bidden, Heere, vergeef ons. Onze geesteloosheid, onze biddeloosheid, onze lauwheid. Ten aanzien van deze dingen die in uw woord geopenbaard hebt. En is het goed, Heere, dat we zo de Romeinenbrief doorwandelen als gemeente. Dan bidden we ook met het voorbeeld van Israël voor onze ogen. Bewaar ons en onze nageslachten voor verharding, voor een diepe slaap en voor verduisterde ogen. Daar zijn wij echt niet te goed voor, Heere. Dat we ons verheffen en ons gerust voelen op wat u ons geeft aan Bijbel, kerkdienst, gemeente. Maar dat we daarop rusten in plaats van dat het ons doet vluchten in Christus, doet wederkeren tot u. Heere, verhoed u dat toch, Heere. En we danken u, Heere, dat uw werk voortgaat en voort zal gaan. We danken u, Heere, dat u er telkens 7000 hebt en houdt. Wilt het ook onder ons doen, Heer, en we danken u voor het werk van u in een ieder die gelooft. We bidden, Heer, dat uw woord met ons meegaat vanavond de nacht in. Zo u het geeft de komende dagen door, dat het ons echt vasthoudt, Heer. En leidt ons zo weer naar een volgende zondag toe. Te midden van alle dingen die persoonlijk op ons pad komen, die tot onze taak behoren. Hoor ons uit genade. En wat zou het heerlijk zijn, Heere, als wij de vervulling van deze beloften zullen mogen meemaken. Om Jezus wil. Amen. Van Psalm 102... reik ik u dus aan om te zingen vers 11 en 12. Ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. En vers 12, als de volken de heidenen saamvergaren en zich met Heeren erfvolk Israël paren. Psalm 102 vers 11 en 12. Verhef nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.